Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 119e psalm, het laatste, het 88ste vers. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Vers 88 van 119. Vervolgens wordt u gelezen uit het Oude Testament, de schriftlezing, het Hooglied van Salomo, het eerste hoofdstuk. Hooglied 1, de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
het hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochter van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, die mijn ziel lief heeft waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals is in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelke mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, liefelijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cypressen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 1. En daarvan de versen 7 en 8. Vers 7 en 8, waar het woord van de Heere luidt. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woningen der herderen. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Vers 5 van de 68e psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen zullen vier broeders worden bevestigd in het ambt. Ze zijn door de kerkraad kandidaat gesteld, door de gemeente gekozen. En nu worden ze bevestigd. Voor het eerst of opnieuw mag u ook plaatsnemen in de kerkraad. Maar wat moeten zij nou precies doen? Waaruit bestaat nou het werk van een ambtsdrager? We zouden dat kunnen weergeven eigenlijk in drie kernwoorden. Leiden, wijden en strijden. Als eerste leiden. Zeker, ze moeten leiding geven aan de gemeente. Ze moeten de koers bepalen. En in heel veel zaken zullen er ook beslissingen genomen moeten worden. Maar het is toch vooral een lijden naar Jezus. Zoals Andreas zijn broer Simon naar Jezus leidde. En dat is ook de kerntaak van een ambtsdrager. Zondaren als het ware aan de hand nemen en leiden tot de Heere Jezus Christus. Het tweede is wijden. En nu zegt een van de formulieren voor de bevestiging van ambtsdragers dat de weide waarmede deze schapen gewijd worden niet anders is dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Het gaat er dus om de kudde te brengen in de grazige weiden van Gods woord. Want daar vindt de kudde voedsel voor het hart. En dan in de derde plaats ook strijden. Ja, strijden tegen ook verkeerde invloeden en ook tegen de zonde. Tegen allerlei gevaren die van buiten op de kudde afkomen. En de kudde die dient zich ook bewust gemaakt te worden voor de gevaren van buiten, maar ook voor de gevaren van binnenuit. En daarom is het ook een bestrijden van de zonde. De zonde die dient geweerd te worden uit het midden van de gemeente. En daarvoor is de christelijke tucht ook gegeven in de handen van de ambtsdragers. Dus die drie. Lijden, wijden en strijden. En daarmee zitten we in het hart van de ambtelijke bearbeiding van de gemeente. En in onze tekst komen al die drie aan de orde. En als thema zetten we boven de prediking de legering van de kudde. Twee gedachten. In de eerste plaats een indringende vraag en in de tweede plaats een pastoraal antwoord. De legering van de kudde. Een indringende vraag en in de tweede plaats een pastoraal antwoord. Ik zou willen beginnen met een vraag. En het is ook een directe vraag. Wie van u en wie van jullie is er nu op zoek naar Jezus Christus? Wiens hart zoekt nu de Heere Jezus te vinden? Nee, zeg nou niet direct niemand, dominee. Er is niemand die God zoekt. Dat is wel waar. Helemaal waar. En de schrift leert ons dat ook. Als we op meerdere plaatsen dat ook lezen. Er is niemand die God zoekt. Maar juist deze schriftwoorden kunnen ook zo gemakkelijk misbruikt worden als zo'n theologisch zoethoudertje waarachter de mens zich zoekt te verschuilen. En menigeen heeft hierin een stok gevonden om elk appel dat in de prediking tot hem of haar komt van zich af te slaan. En nogmaals, het is waar, het staat er ook. Er is niemand die God zoekt. Maar het staat er niet als een alibi voor de mens om maar in de zonde te blijven liggen of in de onmogelijkheid te blijven steken. Als het er staat in de schrift, en nogmaals, het staat er, is dat altijd weer bedoeld om de mens schuldig te stellen. En juist dit woord is zo vernederend voor de mens. Zeker voor de vrome mens. We zijn zo diep gevallen dat er nou geen mens is die God zoekt of naar God vraagt. Ja, dat is ook een aanklacht tegen de mensheid. Het is een aanklacht tegen u, jou en mij. En toch, in onze tekst komen we een ziel tegen die op zoek is naar Jezus. Luister maar. Vers 7. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Dat zijn woorden uit het Hooglied. Het lied der liederen. En dat allermooiste lied, dat is nou geschreven door Salomo, de zoon van David. En hij heeft dat geschreven ter gelegenheid van zijn huwelijk met een vrouw uit het plattelandsdorpje Sulam, Salem. En dit lied dat beschrijft dus allereerst de zuiverste liefde die er is tussen Salomo en Sulamit, de vreedzame. En het Hooglied is dan ook in de eerste plaats een loflied op de liefde. Tegelijk, en daarmee volgen we de lijn van de meeste theologen uit de vroege kerk en uit de reformatie, mogen we het Hooglied ook lezen als een lied dat de liefde bezingt tussen bruidegom Jezus en zijn bruidskerk. En zo willen we het dan ook vooral vanmorgen lezen. En in die achterliggende 6 versen, u hebt ze net meegelezen, is steeds de bruid aan het woord geweest. En in die versen bleek elke keer weer het verlangen van de bruid naar de bruidegom. En op allerlei manieren brengt ze dat onder woorden. Haar hart gaat naar hem, haar bruidegom, uit. Tegelijk, en dat blijkt wel uit ons tekstvers, de bruid en de bruidegom, Jezus en de zijnen, ze zijn niet bij elkaar. De bruid mist haar bruidegom. Ze is zonder hem. Ze ervaart de afstand die er is tussen haar en hem. En dat is ook precies de situatie waarin elk mens van nature verkeert. Er is een afstand tussen een mens en Jezus Christus. Tussen de bruid van Christus en de bruidegom. Een afstand die er niet was. In de Hof van Eden is die afstand gekomen. Ja, daar was eerst die vertrouwelijke omgang tussen de Here en de mens. Maar die afstand die is er gekomen door de val in het paradijs. En daar is die breuk geslagen tussen God en een zondaar. En de mens heeft zich van God losgescheurd. Er is een kloof tussen hen beiden gekomen. En dat is nou de mens in zijn doodstaat. De mens die op grote afstand verkeert van God. En van zichzelf vindt de mens dat nog best ook. Toch lezen we hier van één die er wel naar verlangt om bij bruidegom Jezus te zijn. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief hebt, waar gij wijt. Ze zoekt dus zijn nabijheid. Ze wil hem opzoeken. Ze wil hem vinden. Ze wil bij hem zijn. Ze wil hem kussen. Want hij is haar meer waard dan alle aardse dingen. En ze verlangt dicht bij hem te zijn. Ze wil hem ruiken. Ze wil hem zien. Ze wil hem ontmoeten. Matthew Henry die zegt hierbij: hier klinkt de nederige bede aan Christus om een vrije en innige gemeenschap met hem. Heerlijk als je zulke zielen mag ontmoeten in de gemeente. Als je mag komen op de bezoeken bij mensen waar ze er zijn die om de Heer Jezus Christus verlegen zijn. En zijn er nou zulke adressen waar de broeders kunnen komen? Want het kan ook anders. In het ambtelijke werk kom je ook mensen tegen die nooit vragen naar Jezus. Zielen die niet verlegen zijn om Christus. Mensen die het wel best vinden buiten de kennis van de Heere Jezus Christus om. En ze liggen er nooit eens wakker van. O ja, in een gesprek is er dan maar moeilijk een doorkomen aan. Want elke poging om een geestelijk gesprek te voeren wordt dan zo snel afgekapt. En ze weten het al snel op een andere boeg te gooien. En anderen kunnen het dan afdoen met een dooddoener. Ja, maar God moet het wel doen hoor. Een mens kan niks en een mens wil niks. Nou, dan zit je er ongemakkelijk. Als je aanloopt tegen onverschilligheid. Als er geen bezig zijn is met de dingen van God. Als alleen de wereld trekt en als alleen de wereld bezighoudt. En nog lastiger wordt het als je tegen een dode orthodoxie aanloopt. Dus de vormen er wel zijn en ook nog wel een bepaalde verstandelijke kennis. Maar als het van binnen dor en doods is, als er geen leven is. En als elk woord afketst op een granieten muur van vijandschap en van verzet. En dan ben je ook heel snel uitgepraat. Maar hier is een ziel die op die hemelse bruidegom is aangewezen. Ja, zulke zielen zijn er ook, gelukkig wel. En je kan ze ook herkennen. Ja, je kan weten of er een ziel is die verlegen is om Christus. Je kan weten of er de ruimte is om de Christus voor te kunnen en te mogen stellen als de schoonste onder de mensenkinderen. En je kan weten of er plaats is om Christus aan te prijzen als die schuld overnemende borg en middelaar. Want hier in onze tekst laat de Heilige Geest de gelaatstrekken zien van de bruid van Christus. En hier wordt de bruidsgemeente in haar meest innerste vorm ook beschreven. En daarin ligt onderwijs. Onderwijs met het oog op de ambtelijke bearbeiding van de gemeente. En daarin ligt ook voor ons allen onderwijs, ook al kunnen we daar vanmorgen niet zoveel voor zeggen, maar met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. Want als hij zeg maar voor een ogenblik de sluier van de bruid van Christus wordt afgenomen. En de bruid in het aangezicht mag worden geblikt. Dan kunt u uw eigen wezens trekken. En uw eigen gesteldheid van het hart ernaast leggen. Om te ontdekken of het herkenning mag geven. Want hier worden enkele kenmerken van de bruid van Christus gegeven. Want die bruid, en dan gaan we één keertje kijken voorafgaan aan onze tekst. Die bruid moet het van haarzelf belijden. Vers 5. Ik ben zwart. En daarmee belijdt ze haar eigen nederigheid. Een donkere huidskleur was in die dagen was dat een teken van lage afkomst. De bruid, die is dus van lage kom af. En die bruid leert ook steeds dieper haar eigen afkomst inleven. En de hitte van de zon, die heeft haar rooskleurige gelaat helemaal opgedroogd. Daar is niets meer van over. En ze is getekend door de gevolgen van de arbeid. Ze ziet er dan ook niet uit en dat beseft ze zelf. Ze heeft zelfkennis. En daarom zegt ze ook, kijk maar in vers 6, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Ze weet dus dat ze in haarzelf geen bekoorlijkheid en geen begeerlijkheid heeft voor die bruidegom. Ze moet het erkennen. Ik ben geen geschikte bruid. En er is niets in haar dat aantrekkelijk is voor die bruidegom. De zon heeft haar beschenen en heeft haar huid zwart gebrand. Zwart is hier dus ook beeld van de zonde. Ja, de bruid van Christus, die kent zichzelf. Zwart van de zonde. Niet om aan te zien.
totaal verdorven door de zonde. Zwart geworden door de val in Adam. Zwart geschroeid door de zon van de verleidingen en van de verzoekingen. Zwart bezoedeld door de ongerechtigheden van een goddeloze wereld. En elke schoonheid en elke bevalligheid heeft ze verloren. En te moeten erkennen, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, want ik ben onrein. En dat besef van eigen onreinheid brengt in het stof van de verootmoediging. Alles klaagt aan en alles veroordeelt. Het eerste kenmerk van die bruid, een bruid die zichzelf heeft leren kennen. En zichzelf heeft leren kennen als een die zwart is, ongeschikt voor de bruidegom. En toch, en dan komen we bij het tweede, toch kan ook die zwarte bruid het zeggen, gij die mijn ziel lief heeft. De bruid die bezit dus liefde tot Jezus, haar bruidegom. Ze zegt hier wat ze voelt in haar hart. Dit leeft er op de bodem van haar ziel, zoals Simon Petrus het later mocht belijden aan de oevers van het meer van Tiberias. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. In haar hart voelt dus de bruid de gloed van de liefde branden. Er is dus liefde van de bruid tot de bruidegom. Dat is het tweede kenmerk. We kunnen ook zeggen het meest wezenlijke kenmerk in het leven der genade. Want hoe kan iemand zich ooit christen noemen als er geen liefde tot Christus is? Maar het is wel een liefde die van goddelijke oorsprong is. Immers wij bij hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn liefde gaat voorop de liefde die hij heeft bewezen in zijn gang naar deze wereld en in zijn gang door deze wereld. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Ja, uit liefde voor zondaren is hij die weg gegaan. En zo kwam hij naar die diepgevallen wereld en liep zijn weg naar Gethsemane, Gabbata, onderweg naar Golgotha. Waar de spijkers in zijn handen en in zijn voeten werden geslagen. Waar het bloed sijpelde uit zijn wonden. Ja, dat alles waren die tekenen van brood en wijn naartoe wijzen. Tekenen van zijn hartelijke liefde en trouw. En daar ligt nou de grond der liefde voor die bruid. Die ligt in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En het is deze liefde van Christus voor een zwarte bruid, die bruid verbreekt en wederliefde opwekt. Het zicht mocht vallen op de reinheid en op de zuiverheid van die bruidegom. Dat je te zien kreeg hoe hij aan het kruis heeft gehangen. Waar hij helse pijnen heeft moeten lijden. En dat zicht op die lijdende borg, dat legt dan ook liefde in het hart voor die bruidegom. Ze moet beseffen dat ze zwart is, maar tegelijk mag ze het ook belijden dat haar ziel die bruidegom lief heeft. Maar er komt ook nog een derde kenmerk. En lees maar mee in de tekst. Want dan zien we dat de bruid ook honger heeft. Zeg mij aan waar gij weidt. Ze wil dus weten waar haar liefste de kudde weidt. Omdat ze naar hemels voedsel verlangt. Ze heeft honger. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En juist Die honger doet nou zoeken naar het voedsel dat die herder alleen maar kan geven. Zo heeft de Heer het immers beloofd. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het is dus alsof de bruid die tegen de bruidegom zegt: ik heb honger, ik heb behoefte aan zielenvoedsel, ik lijd gebrek, ik verzwak helemaal. En ik bezwijk straks nog als gij mij niet voedt met uw voedsel. O, zeg me toch met uw lippen waar gij weidt en waar er voedsel te verkrijgen is. Opdat ik naar die weide mag gaan waar ik voedsel mag ontvangen. Hij brengt immers in de grazige weiden. Ja, de bruid van Christus, die kent honger. Honger naar voedsel voor de ziel. Honger naar het woord van God. En ook de begeerte om door die tekenen van brood en wijn verkwikt en versterkt te mogen worden. Maar dan komt er nog wat bij. En dat lezen we ook in onze tekst. Zeg mij aan waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Nou, de middag is het heetste moment van de dag. In het Midden-Oosten is die hete middagzon ook erg gevaarlijk. Dan kun je er een zonnesteek oplopen en je kan er ook gaan uitdrogen. En in de middag heb je daarom ook een schaduwplekje nodig waar je enige verkoeling kan vinden. En op het heetst van de middag rusten nou de herder en de schapen. Dat is een vierde kenmerk. Dat we dus zien dat de bruid verlangt naar rust. Juist in de middag als je zo afgemat en uitgeput kan zijn. Zonder schaduw is die hete middagzon levensgevaarlijk. En als de brandende zon van de verzoekingen en de middaghitte van de aanvallen van de Satan, als die een ziel dreigen te doen bezwijken, dan is er het verlangen naar rust en schaduw. Rust dat er alleen is in Christus die het heeft gezegd: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dus de bruid van Christus, vermoeid van zichzelf en vermoeid van de zonde en vermoeid van de wereld, die verlangt naar de rust in en de rust met Christus. En daardoor roept ze het uit: zeg mij aan waar gij de kudde legert in de middag. Want hij voert naar stille wateren, waar hij zelf die kudde verkwikt. Ziet u, de bruid die vergelijkt dus haar bruidegom met een herder die brengt in de grazige weide en voert naar de stille wateren. Maar waarmee spijzigt en laaft die herder dan zijn kudde? Hij brengt ze in de grazige weide van Gods woord en hij voedt ze met zijn belofte. Want er is uiteindelijk geen toestand, geen beproeving, geen moeilijkheid, geen smart, geen teleurstelling, geen radeloosheid of geen beschuldiging van het geweten waarvoor er geen gepaste belofte in Gods woord te vinden is. Het is nu het werk van die goede herder om zijn kudde de gepaste spijzen voor te zetten. Opdat ze het mogen nuttigen, mogen gebruiken tot versterking en verzadiging van de ziel. En heel in het bijzonder voedt hij ze met zijn vlees en met zijn bloed. Hij heeft het immers zelf gezegd: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dat is nou niets anders dan een gelovig verstaan dat Christus als de lijdende borg voor zondaren de dood is ingegaan en zijn leven heeft gegeven. En juist dat mag nou aan de avondmaalstafel ook worden verstaan.
waar Christus een bezwaard en verslagen hart met zijn waarachtig lichaam en bloed wil spijzigen en wil laven. Ten slotte, en dan kijken we nog een keertje terug naar die bruid. Want die bruid is aan nog iets te herkennen. Er is nog een kenmerk. In het slot van vers 7. Als ze vraagt, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Ze is dus bang dat ze afgebracht zal worden van het rechte pad. Ze vreest voor de charmes en de verleidingen van de andere herdersknapen. Ze vreest daardoor afgebracht te worden van haar liefde voor en haar gehoorzaamheid aan de bruidegom. Daaraan herkennen we ook de bruid. De bruid die is bang voor zichzelf. Ze kent haar eigen hart. Ze weet van haar eigen zwakte. En ze kent ook haar eigen dwaalzieke hart. Dat ze zo geneigd is om zich elke keer weer op te laten houden op de weg door allerlei verleidingen. Ze kan er soms ook zo in opgaan dat heel haar hart en heel haar genegenheden ook daar naartoe uitstrekken. En dat ze dan bang is dat ze ten prooi zal vallen aan andere verleiders. Dat is ook een kenmerk voor de bruidskerk. Die bruid vertrouwt zichzelf nog wel het minst. Ze weet van de trekkracht van de wereld. En ze kent de verleidingen van de zonde. En ze is daarom zo bang om onderweg te bezwijken voor alle verleidingen. Waardoor ze niet bij bruidegom Jezus uitkomt. Ze denken zo klein van zichzelf en ze weten wat er leeft in hun eigen boze hart. En als je dan al die kenmerken, als je die dan samen neemt, komt hij nou eigenlijk hierop neer, de bruid wil bij de bruidegom zijn. Er is de begeerte om bij Christus te mogen verkeren. Er is het verlangen om in zijn buurt te mogen zijn. En daaraan herken je nou ook de bruid van Christus. Vanuit de liefde die er in het hart heerst tot de bruidegom. Nou, jongelui, dat begrijpen jullie ook. Als je ook verkering hebt, dan wil je toch ook graag bij elkaar zijn. Het zou toch niet goed zijn als een jongen en een meisje in verkeringstijd niet naar elkaar zouden verlangen. Als dat zo is, dan mag je jezelf wel de vraag stellen of er nou wel echt sprake is van liefde. Want echte liefde verlangt naar elkaar. En echte liefde zoekt elkaar. En je wil graag bij die ander zijn. En daaraan herken je nou ook de liefde. En zo is het nou ook met die bruid van Christus. Als de bruid op haar plaats is, verlangt ze niets anders dan naar Christus. En wil ze niets liever dan bij hem zijn. En dan leeft het in haar ziel. U, die ik innig lief heb, maak mij bekend. Zeg mij aan waar gij weidt, waar gij de kudde legert. Ja, dat ook. Waar gij de kudde legert. Zeker, het staat er schuin gedrukt bij. Het stond er niet bij in de grondtekst. De Statenvertalers die hebben het erbij gezet, maar wel heel terecht. Want de bruid begeert namelijk onder de kudde van de herder te leven. En zo'n herder heeft niet slechts één schaapje. Hij zorgt voor de hele kudde. En in die kudde ben je samen één onder de hoede van die grote herder. Dat wil dus ook zeggen dat die bruid niet alleen maar bij haar bruidegom wil verkeren, maar dat die bruid ook haar plaats inneemt onder de kudde. De bruidegom verenigt dus die bruidskerk niet alleen met zichzelf, maar die verenigt ook de kudde met elkaar. En die herder die legert zijn kudde in de grazige weiden van Gods woord. En de herder brengt zijn kudde samen rondom Gods woord. Wat ook volgende week beleden mag worden aan die avondmaalstafel. Gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar. Het is zo gevaarlijk als een schaapje in zijn eentje gaat dolen. Dat je maar zo ten prooi voor de roofdieren of voor de valse herders. En dat beseft die bruid nou ook. En daarom horen we aan het einde van vers 7 iets van haar vrees dat ze in handen zal komen van de valse herders. Want wie buiten de kudde verkeert, die staat open voor allerlei wind van leer. Die kudde, die biedt ook noodzakelijke bescherming. Je helpt elkaar, je ondersteunt elkaar, je corrigeert elkaar, je bemoedigt elkaar. Een schaap buiten de kudde is in gevaar. Dat is ook een les voor ambtsdragers. Want de kudde hoort bij elkaar te blijven. En afdwalende schapen, die lopen gevaar. En ze mogen niet blijven ronddolen. Ze dienen ook gebracht te worden onder de kudde. En zeker dat eigenwijze schaap, dat altijd maar weer meent zijn eigen koers te moeten en te kunnen bepalen. Maar die dient nou onder de kudde terecht te komen. Het is trouwens ook geen gezond teken. Als een schaap het wel meent zonder die kudde te kunnen doen. Want de bruid uit het Hooglied, die laat zien hoe de bruidegom is. De bruidegom is er een die de kudde legert. En het zou dan ook wel eens een teken kunnen zijn van gebrek aan liefde voor de bruidegom. Als zo'n schaap zou wegblijven onder de kudde. Want het is de herder die ze wijdt en legert. Eén in Christus en één onder elkaar. En hier zien we dus zo dat de bruid niet kan zonder Christus. De bruid die aangewezen is op Christus. En wat een zegen als tijdens het ambtswerk zulke zielen als je ze mag ontmoeten. Harten die op die hemelse bruidegom zijn aangewezen. Harten die verlegen zijn geraakt om kennis te mogen maken met die bruidegom. En te mogen weiden, te mogen komen op de plaats waar die herder zijn kudde doet weiden in de grazige weide van Gods woord. Maar daar kun je uiteindelijk ook wat kwijt. Daar is dan ook een landingsbodem voor Gods woord. En daar kun je ook zielen leiden en zielen weiden. Want die opdracht, die geeft er ook de grote herder der schapen, die geeft hij ook aan de onderherders als hij het tot hen zegt, wijd mijn schapen, hoed mijn kudde. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een pastoraal antwoord. Want we hebben dus gezien dat het de bruid om de bruidegom is te doen. En zonder die innige geloofsgemeenschap met de bruidegom is ze ook niet tevreden. Dat is nou ook een hele wezenlijke les ook voor het ambt. Want het is een zegen als je mensen tegenkomt tijdens het ambtswerk die werkelijk verlegen zijn om de Heere Jezus Christus. En het kan ook goed doen als je ze ontmoet die vanwege het besef van zonde en schuld ook zijn gaan vragen of er nog een middel is om wederom tot genade te kunnen komen. En tegelijk, zulke zielen mag je de handen nog niet opleggen. Want het moet wel naar de bruidegom toe. Het moet naar Christus toe. Stel je maar eens voor dat er een bruid is. Een bruid die zich helemaal mooi heeft gemaakt voor haar trouwdag. Het haar zit mooi en een trouwjurk is ook gekocht. En ze is helemaal klaar voor de grote dag en met spanning wacht ze af tot het moment dat ze met haar bruidegom zal worden verenigd. En gespannen zit ze op haar slaapkamer te wachten totdat hij haar komt halen. En ze zit vol zenuwen. En dikwijls kijkt ze uit het raam om te zien of hij er al aankomt. Ja, want ze is pas echt gelukkig als ze in zijn armen ligt. En zo vindt een ziel toch ook pas rust als het komt tot die geloofsvereniging met Christus.
De bruid moet met haar bruidegom verenigd worden. En buiten de geloofsomhelzing met Christus om, kan het niet. De bruid wil haar bruidegom zien, aanraken, beminnen, liefkozen. Dus het moet komen tot die ontmoeting tussen bruid en bruidegom. En daar is het de bruidegom ook zelf om te doen. Want op die indringende vraag van de bruid komt er een antwoord. Vers 8. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Er is toch wel wat discussie over de vraag van wie zegt het hier nou? Sommige verklaarders menen dat de dochters van Jeruzalem hier aan het woord zijn, die de bruid van advies zouden dienen. De meeste verklaarders kiezen er echter voor om hierin het antwoord van de bruidegom te horen. Als dat zo is, dan is het de eerste keer in Hooglied dat de bruidegom aan het woord is. Uiteindelijk, als het gaat om de toepassing, maakt het nog ineens zoveel uit of het nou de dochters van Jeruzalem is of dat het nou gaat om de bruidegom. Want de bruid die krijgt een antwoord waarop haar de weg wordt gewezen tot de bruidegom. En dat is nou precies ook de taak van een ambtsdrager. En dan valt het wel op hoe pastoraal dit antwoord is. Indien gij het niet weet. Nee, daarin hoor ik niet allereerst een bestraffing zoals de kanttekeningen het uitleggen. Het is meer een afdalen naar de nood en naar de worsteling van de bruid die zelf niet meer weet hoe ze bij die bruidegom komen kan. Ze voelt haar verlegenheid. De hete middagzon steekt. Ze is haar bruidegom kwijt en daarmee verkeert ze in groot gevaar. Maar ze weet niet hoe ze nou tot die bruidegom komen kan. En is dat niet dikwijls de geestelijke nood van de bruidskerk? Dat ze het zelf niet meer weet. Ach, herkent u dat niet zo bij uzelf? Juist als de Heilige Geest heeft ontdekt aan eigen zwartheid. En als de brandende zon de krachten ook doet afnemen. Dan komt een ziel in de nood terecht. En dan wordt zo'n ziel ook in de onmogelijkheid geplaatst. Zelf heb je niets meer en alles getuigt tegen u. En alles klaagt je ook aan. En al van alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen. Hoe word je nou ooit de zijne? Hoe kom je nou ooit bij je hem terecht? Hoe krijg je nou ooit deel aan de gerechtigheid van Christus? Wat een bange worsteling. Wat een strijd. En wat een aanvechting kan daar leven in die bruidskerk. En zie, er komt dan een ambtsdrager. En hij komt naast je zitten. En zegt het, indien gij het niet weet. Hij wil je leiden tot hem die je ziel lief heeft. Ja, daar komt de ambtsdrager bij uitnemendheid, de bruidegom zelf. En hij fluistert het je in, indien gij het niet weet. O, gij schoonste onder de vrouwen. Hoe teer klinkt dat niet? Ze heeft zichzelf zwart genoemd. Maar hij ziet haar zo anders en zegt, ja, zwart bent u in uw eigen ogen. Maar voor mij bent u de schoonste onder de vrouwen. En de bruidegom, die buigt diep neer en vernedert zich voor haar. En de bruid die hij gewassen en gereinigd heeft in zijn dierbaar bloed, is voor hem een schone en is voor hem een bevallige bruid. Zwart in zichzelf, maar lieflijk en schoon in Christus. En die bruid verlangde naar voedsel. En die bruid die zocht naar rust. Ze wilde bij haar bruidegom zijn. En daar had ze alles voor over. Maar ze wist niet hoe ze tot hem komen kan. Maar nu krijgt ze te horen van hem. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Zo ga uit. Ze mag dus niet blijven in haar gemis en ze mag er ook niet in blijven hangen. Dat is een gevaar, dat het gemis wordt opgemerkt en dat het gemis van de bruidegom Jezus wordt gevoeld. Dat de geloofsgemeenschap niet wordt ervaren en dat er duisternis over de ziel is gevallen. Maar in die nood, daar kan je dan toch niet blijven, want dan zou de ziel verschalen, opdrogen en verharden. Trouwens, als het echt is, kun je het in die nood ook niet uithouden. Dan word je ook gaande gemaakt. Zo ga uit. Dat is de roep tot bekering, de roep die ook moet klinken bij het ambtswerk. Uitgaan uit de wereld. Uitgaan uit de zonde. Uitgaan uit de zelfzucht. En alles waar een ziel zo aan vast kan zitten, dat hij dat moet opgeven en daaruit moet trekken. Ga uit, laat die dingen achter u. Niet blijven in je afkeringen, niet blijven in je verdorvenheid, niet blijven in je zondigheid, niet blijven in je schuld, niet blijven in je gemis. Maar erop uitgaan. Waarheen? Zo ga uit op de voetstappen der schapen. Letterlijk staat er, volg het spoor van de schapen. Kijk, zoals je dat kunt hebben in een bos of op een weide, en zeker als er ook sneeuw is gevallen, dan kun je dat zo heel duidelijk zien, de sporen. Dan zie je dat voordat jij er kwam, dat er iemand anders is geweest die het spoor al heeft getrokken. En dat de afdrukken te zien zijn. En dat is de raad die de bruid meekrijgt. Volg het spoor dat de schapen hebben achtergelaten. Dat is nou het spoor dat leidt naar de herder. Om bij de herder te kunnen komen, moet je dus zien waar de voetstappen van de schapen hebben gestaan. De voetstappen van degene die er zijn voorgegaan. De voetstappen van hen die bij de herder zijn uitgekomen. Het gaat hier dus om de voetstappen van Gods kinderen. Het is dus alsof de bruid hier te horen krijgt, zie toch naar de weg waarin Gods volk van ouds heeft gewandeld, waarin ze van ouds hebben getreden, en merk op de diepe sporen die hun voetstappen hebben nagelaten. De gangen van Gods kinderen die tot voorbeeld mogen worden gesteld. Want we zijn niet de eersten die tot Christus geleid moeten worden. Een hele geschiedenis ligt achter ons om dan te gaan in het spoor dat Gods volk heeft getrokken. Ja, die schapen waren allemaal verschillend. Je had kleine schapen, lammetjes, je had zwakke schapen, je had kreupele schapen, je had zogende schapen, je had vruchtbare schapen. Maar allen zijn ze dat spoor gegaan dat naar de herder leidt. De weg die van de zonde afleidt, afgetrokken van alles van de wereld. Getrokken uit de strikken van de wereld. De een hinkende, de ander zwak in zichzelf. De ander vol met de etterbulten van de zonde, maar toch niet in de zonde kunnen blijven liggen, want het moest naar Christus toe. Naar hem. En die voetstappen die hebben geleid langs de Sinaï en langs Golgotha. De wet die ontdekte aan de zonde, de eigen afzichtelijkheid die het te zien kreeg. Maar het evangelie dat openbaarde de mogelijkheid van zalig worden. Geleid langs Golgotha mogen zien op die hangende zaligmaker, die volkomen verlosser.
Oh ja, het is wel een spoor vol verdrukking. Wie uitgaat op de voetstappen des schapen, zal op het pad van de verdrukking komen. Vele beproevingen zijn het deel van Gods volk. En dikwijls snappen ze de weg niet die de herder met hen gaat. Maar het is wel de weg die voetstappen des schapen die leidt tot de herder. En ten diepste is het het drukken van de voetstappen van hem, de herder zelf. Die is voorgegaan, die de weg heeft gebaand en die zo leidt naar die stille wateren en naar de grazige weiden. En wie zo leert om die voetstappen te drukken, die mag komen op de plaats waar de herder is die als de bruidegom zijn bruid verkwikt en versterkt. Maar er staat er nog iets en dat is het laatste. En wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Nou, die herders, dat zijn de dienstknechten van God, de gezanten van Christus. Degene die hij door zijn genade en geest toerust om de bruid te wijden. Je zou dus ook kunnen zeggen, daarmee worden de ambtsdragers bedoeld. En de woningen van de herderen, dat zijn de verzamelplaatsen van de kudde. Dan kun je denken aan de kerkelijke gemeente, de zondagse samenkomsten. Wat er met die geiten wordt bedoeld, ligt wat lastiger. Je kan denken aan de jonge schaapjes die bij de geoefende gelovigen verblijven. Maar je kan ook denken aan die tere, gevoelige bevinding van de ziel die ook versterkt en ook verdiept moet worden. Maar Matthew Henry die neemt het samen als hij de raad richting de bruid samenvat en zegt: om gemeenschap te hebben met Christus, zal je je ijverig en nauwgezet moeten houden aan de heilige inzettingen. En je voegen bij Gods volk en acht geven op zijn leraren, zijn dienstknechten. Want wie geen prijs stelt op de evangelieverkondiging en geen behoefte om Gods woord te horen, die zal het voedsel voor zijn ziel en de nabijheid van de bruidegom ook moeten missen. Want wie voedsel voor zijn ziel zal willen vinden, ja, wie de bruidegom zelf wil ontmoeten, die zal ook daar moeten zijn waar het verkregen wordt. En in de wereld vind je het niet. En wie op zichzelf blijft in zijn eigen tent, zal het ook mislopen. Maar wie daar komt bij de woning der herderen, die zal ook ondervinden dat het nou geen dominee is, of geen ouderling is, of geen diaken is die daar wijdt en leidt, maar dat het Jezus zelf is die leidt en wijdt. Hij is het die slechts gebruik maakt van die woningen der herderen met een kleine letter, om zijn kudde te legeren en te laten rusten. Die ambtsdragers die worden slechts gebruikt en meer dan nietige instrumenten zijn ze ook niet, om hun ziel tot die bruidegom te brengen. En dat is nou ook de grootste vreugde voor de herders. Als ze de schapen tot Christus mogen brengen, omdat die schapen weide en rust mogen vinden voor hun ziel. En dan valt de herder met een kleine letter weg en blijft de herder, de bruidegom Jezus Christus over. En daarom, hoe zwart u zich ook voelt en hoe alles u ook kan aanklagen, voor die bruidegom ben je daarmee niet te min. Maar volg de oude paden waar de goede weg is. Volg de voetstappen van de schapen en de voetstappen van de herder, opdat u daar mag komen en daar mag smaken. De herderlijke zorg van Christus, die zijn kudde leegt in de grazige weiden van zijn woord en van de sacramenten, opdat hij ze daar voedsel mag voorzetten, voedsel mag bieden en ze verkwikt mogen worden. Amen. wil het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, Gelieden weet hoe wij nu tot onderscheiden keren u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen, zult gij broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instellingen en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eerste waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, den anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zegte der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de formele uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, die ook met raad en troost alle christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaant naast de gewacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zich geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld aan dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat zij die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij hen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheid en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten einde dan, geliefde broeders, een iegelijk mogen horen dat zij gezind zijt de voorzijde dienst of de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En ik zal u willen vragen om van uw plaats op te willen staan. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderlingen in de kerkregering, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is erop uw antwoord, Kees Bakker? Klaas-Jan Hoefnagel. Jacob Hakvoort. Andries Hoekstra. De almogende God en Vader, geef u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die u nevens de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijter in de verzameling der aalmoezen. Voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp. Verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen. Maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde des Heren. Geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mild en deelt gane mee. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen. Murmureert niet. Volg Christus om de spijzen der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende wat goed is met de handen, omdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. We willen de bevestigde broeders staande toezingen uit de 25e psalm. Het tweede vers iets wat aangepast. Heer, hij maak hen uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer hen hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Leid hen in uw waarheid leer, ijverig hen uw wet betrachten. Want gij zijt hun heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. De aangepaste van de 25e psalm, het tweede vers. En we doen dat staande. Blijven staan. U bent voor de eerste keer of opnieuw bent u ook bevestigd in het ambt. En als ambtsdrager komt er ook veel op u af. En er zijn al een aantal dingen vanuit de prediking gekomen. Maar ik wil het nu ook nog doen aan de hand kort van vier woorden. Allereerst weer het woordje lijden. Want ja, als u in de kerkraad gekomen bent, betekent ook dat u leiding hebt te geven aan de kudde. Zo hebben we het net ook beleden vanuit het formulier. Maar leiding geven in de kerk is heel wat anders dan leiding geven in de wereld. In de wereld hoort bij leiding geven heersen. In de kerk is een die leiding geeft een dienaar die ook de minste wil en kan zijn. Bovenal leiden naar Christus, zoals Andreas Simon leidde naar de Heer Jezus Christus. Leiden met een korte ei, maar dus ook leiden met een lange ei. Want in het ambt, en u zult het ook merken, is het ook wel eens leiden aan de kerk. Leiden aan de verwereldlijking, de verdeeldheid, de oppervlakkigheid, de secularisatie die ook de kerkmuren binnendringt. Dan is het ook wel eens lijden aan de kerk. Dan is het ook wel eens een weg die zwaar kan zijn. Naast lijden dacht ik ook aan het woordje snijden. Snijden zoals Paulus dat dan ook zegt in 2 Timotheüs 2. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Het woord der waarheid recht snijden. Dat betekent niks afdoen aan het woord van God. Ook de mensen eerlijk behandelen. Het zij tot ontdekking. Het zij tot vermaning. Het zij tot bestraffing. Maar ook als dat kan, tot bemoediging en tot vertroosting. Maar als we denken aan het woordje recht snijden, dan kunnen we ook nog denken aan een vader. Aan een vader die soms het vlees snijdt. En dan ook uitdeelt, hè? De kleine kinderen een kleiner stukje dan de grote kinderen. En zo kun je ook denken aan het woord Gods recht snijden, dat je ook geeft wat iemand nodig heeft. Omdat er ook onderscheid is, ook in de kudde. Dat je daar de lammetjes hebt, dat je daar de zogende hebt, dat je daar de vruchtbare schapen hebt. Hè? Dus ook een woord op zijn plaats, wat past in de situatie waarin de mensen zich bevinden. En als laatste dacht ik ook aan het woord wijden. En dan niet voor de kudde, maar ook voor uzelf. Want hoe nodig is het, hè, dat u ook zelf dagelijks verkeert in de wijde van Gods woord. En dat u uw eigen ziel niet vergeet. Maar dat u ook zoekt om de levenssappen uit Christus te mogen trekken. Om ook zoekt om dagelijks ook verkwikt en versterkt te mogen worden door hem. Die grote ambtsdrager bij uitnemendheid, de Heere Jezus Christus. Want als u uw eigen ziel vergeet, zult u het ook merken bij het ambtelijke werk. En daarom verkeer ook zelf vaak als een schaap in die weide. En ga daarin ook de voetstappen der schapen, de gangen die Gods volk altijd is gegaan, de gang van zijn woord, de gang die hij daarin wijst in de schriften, om daar ook gesterkt en bemoedigd te mogen worden. De Heere, die zegene u met een ieder die achter u staat en geef u alle krachten die nodig zijn om de ambtelijke bearbeiding te mogen doen. In afhankelijkheid van hem, gericht op hem, op zijn eer en op de zaligheid van de gemeente. Want vergeet het niet, we hebben te maken met zielen en het bloed van hen zal van ook van onze hand worden geëist. De Heere, die zegene u. U mogen gaan zitten. Tot de gemeente twee zaken als het gaat om allereerst verblijdend. Want het is toch ook verblijdend dat er ook weer nieuwe ambtsdragers mochten aantreden. Waarin vele gemeenten soms een hele worsteling is om ambtsdragers te vinden, mogen ook zien dat de Heere erin heeft willen voorzien. Laat ook zien dat er nog werk te doen is voor hen. Het is dan ook een verblijdende zaak. Maar naast verblijdend ook het woordje belijdend, want we hebben het net beleden dat zij door God ook gezonden zijn als dienstknechten van God. En ontvang ze ook zo, als dienstknechten Gods. En behandel ze zo, met eerbied en respect voor het ambt dat ze hebben ontvangen. Maar laat het ook mogen zijn dat ze het mogen ondervinden, dat hun arbeid gedragen wordt op het gebed. En dat er ook veel gebed in de gemeente gevonden mag worden voor de ambtsdragers. Opdat zo samen de arbeid verricht mag worden tot eer van de Here. Drie broeders die ook aftreden, misschien willen jullie ook even gaan staan. Er is een einde gekomen aan één of aan meerdere perioden waarin u hebt gediend in het ambt. Ik dacht allereerst aan het woordje scheiden. Dat betekent ook afstand nemen in deze dingen. De wegen die scheiden, tenminste voorlopig althans. Vele jaren dat u hebt mogen arbeiden en dan is het ook, en dat zal ook wel gemerkt worden in de komende tijd, nog niet direct eenvoudig om het werk meteen naast u neer te kunnen leggen. Scheiden. Maar ik dacht toch met name aan het woordje toewijden. Want zo hebt u drieën ook mogen dienen in het ambt. Met toewijding. Met de gaven die de Heere u elk gegeven heeft. U in het ambt van diaken en als penningmeester. U beiden in het ambt van ouderlingen. En u hebt het werk ook met toewijding mogen doen. En ik kan ook spreken namens de kerkraad en namens ook de gemeente, dat we ook dankbaar mogen zijn voor alle arbeid die u hebt mogen verrichten. En ja, dan kan ook wel eens de vraag boven komen, wat heeft het nagelaten? Wat heeft het achtergelaten in het midden van de gemeente? Zaken die voor ons soms verborgen blijven. Maar wat we wel mogen weten vanuit Gods woord, dat de arbeid die gedaan is in de Here, dat die niet ijdel zal zijn, dat de Here daar zelf ook zijn zegen over zal geven. Met toewijding mogen dienen. Nu terugtreden. En dat is er ook wel om ook weer met toewijding en met meer aandacht er ook te kunnen zijn voor uw vrouw en voor het gezin. Want in de achterliggende jaren zal dat er ook wel eens bij in hebben geschoten. Dat die toewijding er wel eens wat minder was omdat het werk in de kerk ook de aandacht vroeg. En ik hoop ook dat u in dat opzicht daar ook in de komende periode ook meer tijd voor mag hebben. Maar als het gaat om toewijding, en het is vanochtend al aangehaald, ook in het consistoriegebed. Als het goed ligt, rust er een ambt nog steeds op uw schouders. Het ambt alle gelovigen. Om dat ambt ook met toewijding te mogen verrichten. Ziende op de Heere Jezus Christus. In afhankelijkheid van Hem. Om zo uw plaats in het midden van de gemeente, in het midden van de kudde in te mogen nemen. En om ook voedsel te mogen ontvangen daar waar de herder zijn kudde wil legeren. De Heere die zegenen u en de uwe in alle omstandigheden en in de weg die u hebt te gaan. We willen samen nog gaan danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven, als hen in hun bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde in ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de lerende wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naaste ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen in zonderheid uw goddelijke zegen over ons allen, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaande onderwerpen, hen in eer houdende om hun ambtswil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens hen die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo in ieder zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende, Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 84ste psalm, het eerste vers. Vers 1 van de 84ste psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.